Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 116 en daaruit de versen 1 en 4. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. De eenvoudigen wil God steeds gadeslaan. Ik was uitgeteerd, maar hij zag op mij neer. Psalm 116, 1 en 4. We willen samen luisteren naar de wet van onze God en ook de samenvatting. En daarna zingen wij van dezezelfde psalm het tiende vers. Ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen, u al mijn geloften brengen. Ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen. En dat naar de wet van onze God en de samenvatting. We horen die wet uit Deuteronomium 5. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet zomaar gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbat in acht om die te heiligen, zoals de Heer uw God u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u een slaaf bent geweest in het land van Egypte en dat de Heere uw God u vandaar heeft uitgeleid met een sterke hand, een uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heer uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult geen overspel plegen, u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, u zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn slaaf, nog op zijn slavin, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is. Jezus antwoordde, het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan dit. En om de opening van het woord, de hulp en de leiding van de Heilige Geest. Almachtige en heerlijke God, wij zijn vanavond samengekomen in deze tweede dienst om u met elkaar te danken. Te danken voor het woord dat verkondigd is en voor het sacrament dat ontvangen is, voor de zorgen die u telkens weer aan ons besteedt, terwijl u geloof wekt en dat ook versterkt. En dat u op deze wijze beloften onderstreepte voor anderen en voor onszelf, zodat wij in het geloof gesterkt weer verder kunnen. Wanneer wij achterom zien, dan is er zo vaak twijfel en aanvechting, onzekerheid. Soms is er ook onverschilligheid en laten wij het afweten. Gaan we op verkeerde wegen in onze gedachten of daadwerkelijk? Maar u bent een God die als een herder, als de grote herder van de schapen, ons telkens weer naroept en oproept en terugroept. En dat geloof wat soms zo aangevochten werd en bestreden is, weer aanwakkert. Versterkt, verlevendigt. En daar bent u dan telkens weer opnieuw mee bezig. Soms week in, week uit, maand in, maand uit en al jarenlang. Als u het niet in stand gehouden had, dat geloof, dan was er helemaal niets van terechtgekomen. Als u niet naar ons omgekeken had, waar zouden we dan nu geweest zijn? Maar u bent een herder, de grootherder van de schapen, die omziet naar mensen als Simon de Farizeeër en naar zondaren en zondaressen zoals die vrouw die aan uw voeten lag. En u hebt zich bekendgemaakt aan de een en aan de ander. De een rechtvaardigde zichzelf en de ander werd door u omhelst en gerechtvaardigd. En zo vertroost en versterkt zat er geen woorden voor, maar kreeg woorden mee. Uw geloof heeft u behouden. En zo kwamen wij vanmorgen uit de dienst. En zo zijn we hier vanavond samen om als gemeente uw grote naam te danken. Als wij het sacrament gebruikten, u komt alle eer en lof en aanbidding toe en leer ons om in dankbaarheid te leven. En als wij het sacrament niet gebruikten, maar misschien daar toch wel onze vragen en onze opmerkingen bij hebben, onze gevoelens bij hebben. Heer, wilt u dan ook in die onzekerheid of onduidelijkheid ons verder leiden? Want als wij er vanmorgen dan niet waren, geef o Heere dat we er in november, als er weer een viering is, er wel zullen zijn. Wilt u daaraan werken en wilt u ons ervoor openstellen? Want het is niet goed als wij uw roepstem steeds maar laten klinken en daarop geen antwoord geven en doen alsof u ons nooit aansprak en ons niet riep. Wilt u krachtig werken door uw geest en zo de gemeente bouwen? Wij bidden u ook voor hen die op dit moment meeluisteren, niet hier in de kerk kunnen zijn, maar meeluisteren op dit moment of een later tijdstip. Wilt u ook daar uw zegen schenken? Werk door uw woord en door uw geest en leer ons om niet te vasten op de momenten dat dat ook niet nodig is, maar om te vieren, om wanneer de bruidegom bij ons is, ook van het heil te genieten, van de vreugde te genieten, van de zaligheid te genieten. Wilt u ons dat leren door uw Heilige Geest? Daarom gaan we samen lezen en we bidden u om de hulp van uw geest bij het lezen en bij het luisteren. Laat de woorden haken in ons hart, in ons leven, zodat wij ze nu niet en ook morgen niet en nooit meer zullen vergeten. Dit bidden wij u in de vergeving van de zonden, alleen om Jezus wil. Amen. We gaan samen lezen uit het Nieuwe Testament, opnieuw uit Lucas, maar nu hoofdstuk 5. En we beginnen te lezen bij vers 27. Lucas 5, vanaf vers 27. Daar lezen we eerst over de roeping van Levi. Dat is de schrijver van het evangelie. Hij wordt ook Matthäus genoemd, een tollenaar. En als hij geroepen is en de Heer Jezus volgt, bereidt hij een maaltijd, een grote maaltijd, en nodigt allerlei mensen uit, zijn vrienden en ook Jezus en zijn discipelen. En daar geeft de Heer Jezus onderwijs over hoe het nou verder moet met het leven van een discipel. En dan gaat het over vasten. En dat zegt hij dan naar aanleiding van de vraag van de kant van de Farizeeën. We gaan het samen lezen, Lucas 5, vanaf vers 27. En hierna ging hij weg, dat is na de genezing van die verlamde door het dak. En hierna ging hij weg en hij zag een tollenaar van wie de naam Levi was, in het tolhuis zitten en hij zei tegen hem: volg mij. En hij stond op, liet alles achter en volgde hem. En Levi bereidde voor hem een grote maaltijd in zijn huis. En er was een grote menigte van tollenaars en van anderen die met hen aanlagen. En hun schriftgeleerden en de fariseeën morden tegen zijn discipelen en zeiden: waarom eet en drinkt u met tollenaars en zondaars? Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen: wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. En ze zeiden tegen hem: waarom vasten de discipelen van Johannes vaak en doen zij gebeden, en evenzo ook de discipelen van de fariseeën, maar die van u eten en drinken? Maar Jezus zei tegen hen: kunt u de bruiloftsgasten laten vasten terwijl de bruidegom bij hen is? De dagen zullen echter komen wanneer de bruidegom van hen weggenomen zal zijn. Dan in die dagen zullen zij vasten. Hij sprak ook tot hen een gelijkenis. Niemand zet een lap van een nieuw bovenkleed op een oud bovenkleed. Anders zal de nieuwe lap het oude bovenkleed doen scheuren. En de lap van het nieuwe zal niet passen bij het oude. En niemand doet nieuwe wijn in oude leren zakken. Anders zal de nieuwe wijn de zakken doen barsten. En de wijn zelf zal eruit stromen en de zakken zullen verloren gaan. Maar nieuwe wijn moet men in nieuwe zakken doen en beide blijven ze behouden. En niemand die oude wijn drinkt wil meteen nieuwe, want hij zegt: de oude is beter. De tweede schriftlezing is uit het Johannesevangelie, uit hoofdstuk 2. Johannes 2. De geschiedenis van de bruiloft in Kana, dat gaat ook over wijn. En dan blijkt dat niet de oude wijn, maar de nieuwste wijn de beste is. Johannes 2. En op de derde dag was er een bruiloft in Kana in Galilea. En de moeder van Jezus was daar ook. En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd en zijn discipelen. En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen hem: ze hebben geen wijn meer. Jezus zei tegen haar: vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Zijn moeder zei tegen de dienaars: wat hij ook tegen u zal zeggen, doe het. En daar waren 6 stenen watervaten neergezet volgens het reinigingsgebruik van de Joden, elk met een inhoud van 2 of 3 metreten. Jezus zei tegen hen: vul de watervaten met water. En zij vulden ze tot aan de rand. En hij zei tegen hen: schep er nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeester. En zij brachten het. Toen nu de ceremoniemeester het water geproefd had dat wijn geworden was, hij wist niet waar de wijn vandaan kwam, maar de dienaars die het water geschept hadden wisten het, riep de ceremoniemeester de bruidegom. En hij zei tegen hem: iedereen zet eerst de goede wijn voor, maar wanneer men er goed van gedronken heeft, daarna de mindere. U hebt de goede wijn tot nu bewaard. Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen te Kana in Galilea en heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Tot zover de lezing uit Lucas 5 en Johannes 2. De tekst voor de verkondiging is uit Lucas 5, de versen 33 tot en met 39. Dat is het gedeelte over het vasten. En het thema voor de verkondiging is alles op zijn tijd. Alles op zijn tijd. U krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven in 3 rondgangen voor Stichting De Hoop, voor de kerk en voor het kerkgebouw. Van harte bij u aanbevolen. Wij gaan samen zingen Psalm 25, de versen 2, 7 en 10. Psalm 25, het tweede, zevende en tiende vers. Aansluitend aan de verkondiging zingen wij het eerste vers uit Psalm 45, een bruiloftslied. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen, terwijl de geest mijn gladde tong drijft. Het eerste vers van Psalm 45. Alles op zijn tijd. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. In deze dankzeggingsdienst zijn wij even op bezoek bij Levi, de tollenaar. We zijn een moment in zijn huis, terwijl hij een grote maaltijd heeft klaargemaakt en velen van zijn vrienden en bekenden heeft genodigd. En wij schuiven in deze dankzeggingsdienst even bij hem aan tafel. Levi. Geen onbekende naam in deze tijd, wordt nogal eens een keer uitgereikt aan kinderen. Korte naam. Het is ook maar een heel kort verhaal, dat verhaal van Levi. Jezus ziet hem zitten in dat tolhuis en zegt hem: volg mij. En hij staat op, laat alles achter en volgt zijn meester. Het kan eigenlijk niet korter. In onze taal twee woorden, krachtig, duidelijk, helder, komen aan. En hij staat op en gaat met Jezus mee. Zo eenvoudig is het dus eigenlijk om Jezus te volgen. In die zin dat er zo weinig voor nodig is. Ja, wij doen er soms heel lang over, maar als het gaat om de woorden van de Heer Jezus, zijn ze helder en klaar. En het kan zomaar in je leven ineens tot de totale wending komen, zoals bij Levi. We zeggen, ja, dat gaat wel heel erg snel en zo. Maak u zich geen zorgen. De Heer Jezus maakt zijn werk in Levi's leven wel af. Goed, hij is geroepen. Hij heeft gehoord. Hij is opgestaan, is gaan volgen. En terwille van dit feit maakt hij een hele grote maaltijd klaar en nodigt al zijn vrienden uit om op de een of andere wijze kennis te maken met zijn nieuwe leven en met zijn nieuwe meester. Hij nodigt allerlei medetollenaren uit en nog meer andere mensen, ook discipelen en ook Jezus. Jezus is er ook. Waarom? Omdat hij het verlorene zoekt. En de Heer Jezus, hij schaamt zich niet om tussen zulke mensen als deze tollenaar en zijn vrienden te gaan zitten. Want hij is niet in de wereld gekomen om zogenaamde rechtvaardigen. Zogenaamde rechtvaardigen te roepen. Maar hij roept zondaren tot bekering. En zo zijn we dus in het gezelschap van Levi en de zijnen, discipelen. Ja, er zijn ook wat fariseeën, maar die staan wat op een afstand. We zijn in het gezelschap van zondaren. Na de viering van het avondmaal in die kring. En blijkbaar zijn er een paar mensen buiten die kring, want die worden eerst niet genoemd, die dat allemaal in ogenschouw nemen en die de discipelen ergens op aanspreken. En die fariseeën en schriftgeleerden uit die kring, die stellen aan de discipelen van Jezus een vraag: waarom eet u en drinkt u met dit gezelschap?
Met andere woorden, wij horen daar niet bij, wij zitten daar niet bij, dat doen wij niet. Maar u eet wel, u drinkt wel met hen. Waarom doet u dat? Die vraag wordt dus aan de discipelen gesteld. En Jezus geeft het antwoord. Voor zulke mensen ben ik nou juist gekomen. Ik ben juist gekomen voor tollenaren en zondaren. En die roep ik tot bekering. Nou, dat is het verhaal tot en met vers 32. Maar de fariseeën en de schriftgeleerden uit hun kring, ze staan op scherp. Ze laten zich zomaar niet uit het veld slaan. En als dan dit het antwoord is op die eerste vraag, dan hebben ze nog wel een tweede. Maar kijk, die maaltijd, ze eten en ze drinken uitbundig. Er blijkt iets te vieren te zijn. Waarom vasten uw discipelen niet? De discipelen van Johannes de Doper, die vasten. En de discipelen van de fariseeën die vasten ook. Maar uw discipelen, ze eten en ze drinken, ze genieten ervan. Waarom vasten uw discipelen niet? Vasten? Ja, dat is een Bijbels gegeven. Vasten, dat deden mensen, dat wordt in de Bijbel ook aangegeven dat het moet gebeuren, om je te concentreren. Vasten is een methode om je wat te bezinnen, om je te verootmoedigen, om na te denken over de dingen waar het echt om gaat. Bijvoorbeeld in de tijd van Grote Verzoendag, daar was er een moment van vasten, eten, even niet uitbundig eten en drinken, een aantal dingen je ontzeggen, om je helemaal te concentreren op de inhoud van de verzoening. En als er rampen dreigden of rampen waren gebeurd, dan was er ook een moment om eventjes op een lager pitje te leven, om je even wat te bezinnen, om even tot jezelf te komen, om even de feiten tot je te laten doordringen. En dan was er een moment van vasten. Ook als er berouw was over zonden, dan was er alle reden om even niet zo uitbundig te leven, maar eventjes je wat terug te trekken en je op een andere manier te gedragen, ook in tijden van verdriet, als er rouw was. Of om bijvoorbeeld je te kunnen concentreren in het gebed, dan moet je even een aantal dingen aan de kant leggen, want anders kom je niet tot een goede verhouding met God. Vasten. Daar kunnen we heel wat van leren, want wij zijn zo druk met van alles en nog wat. En we leven zo van de ene dag in de andere. En we laten sommige dingen niet tot ons doordringen. En we zijn zo druk met allerlei netwerken, met allerlei media, dat heel veel dingen, ja, daar is gewoon geen ruimte meer voor. En het zou goed zijn om een aantal zaken van eten en drinken en van gewoontes op een lager pitje te zetten, eventjes uit te schakelen, om je te concentreren op de dingen van het koninkrijk van God. En de fariseeën hebben het heel goed gezien. Er is een moment van vasten nodig. En waarom vasten uw discipelen nu niet? En eten ze en drinken ze? Kijk, die fariseeën en die schriftgeleerden uit hun kring, die hadden van het vasten eigenlijk ook een soort gewoonte gemaakt. En die hadden er een schepje bovenop gedaan. Ze deden meer dan de wet vroeg. En hun leven was eigenlijk, ja, meer vasten dan geboden was. In de wettische zin. Ze werden heel vormelijk en hun vasten werd ook verdienstelijk. Het gaf de fariseeën en de schriftgeleerden uit hun kring aanzien. Ja, dat waren degenen die echt vasten. Meer dan het gewone volk. Vasten. Waarom vasten hun discipelen niet? En die van Johannes de Doper en van de fariseeën wel. Jezus verlangt dat ook, dat zijn discipelen vasten. Er staat in vers 35, de dagen zullen echter komen wanneer de bruidegom van hen weggenomen zal zijn, dan in die dagen zullen zij vasten. Er komt een moment, er is een tijd, Op mijn tijd zullen mijn discipelen echt wel vasten. Zoals de Heer Jezus het woordje bekering niet overslaat en daar zeker wel de nadruk op legt. Ik ben gekomen om zondaren tot bekering te roepen. Zo schuift ook dat vasten niet weg, maar op dit moment even niet. Er komt een moment later, lijden en sterven van de Heer Jezus, en daarna, dan zullen zij vasten. Maar nu de bruidegom bij hen is, nu ik bij hen ben, nu is er geen moment nodig, nu is het niet op dit moment nodig om te vasten. Dus in dat huis van Levi, en wij waren aangeschoven, daar is iets te vieren. Levi met zijn vrienden, Jezus erbij en zijn discipelen, daar is iets te vieren. Wat is daar dan te vieren? Jezus heeft Levi zijn liefde verklaard. Als bruidegom heeft de Heer Jezus aan deze tollenaar zijn liefde getoond. En hij toont tegelijkertijd zijn grote zondaarsliefde aan al die tollenaars, de discipelen en wie er ook verder waren, en zelfs ook aan die fariseeën en schriftgeleerden. En dat feit dat de Heer Jezus Christus zijn liefde heeft verklaard aan Levi en die ook toont aan al de mensen die er zijn, dat is een moment om uitbundig te vieren. En dat moment in het huis van Levi is een feestelijk moment. Het is een voorproefje, een feestelijk voorproefje van een koninklijke maaltijd. Het is als een koninklijke maaltijd. Het is een voorproefje van de bruiloft van het lam. Al weet misschien Levi er nog heel weinig van. Er moet nog heel veel uitgelegd worden. Maar het is als het ware bij Levi in huis al een momentje van die heerlijkheid die er eens eindeloos en ononderbroken zal zijn in de bruiloft van het lam, de hemelse heerlijkheid. Dat wordt daar gevierd. Het is een teken. Het is een bemoediging voor Levi. Het is een bemoediging voor de discipelen. Het is een bemoediging voor de Heer Jezus Christus. En het is een prikkel en een aansporing om de Heer Jezus Christus te volgen en te blijven volgen. En nu hoeven zij even niet te vasten. Nu mogen zij even vieren. Dat woordje vieren, dat gebruiken wij niet zo vaak. In andere diensten, in andere kerkdiensten, in andere stromingen in de kerk wordt van alles en nog wat gevierd. Het avondmaal wordt gevierd, dat zeggen we dan ook nog wel. Maar er is ook een doopviering en er zijn allerlei andere vieringen. We hebben het altijd over diensten, samenkomsten. Wij gebruiken het woordje vieren niet zoveel. Maar toch zit er in dat woordje vieren toch wel iets moois. Er zijn van die momenten dat je iets moet vieren. De verjaardag, natuurlijk, die wordt gevierd. Als het even kan. En daar zie je als kind naar uit. En er zijn andere momenten dat er iets gevierd wordt, een jubileum of zo. Maar weet u, binnen de gemeente zijn er ook momenten dat er iets te vieren is. Vanmorgen was er de viering van het avondmaal. Bij brood en wijn kwamen mensen samen, ouderen, jongeren. En we namen brood en wijn tot ons en we hoorden woorden en God onderstreepte zijn beloften. Dit deed ik voor u, uw zonden zijn u vergeven. En dat mag dan even, al staan de gezichten misschien wat strak, dat mag dan even gevierd worden. En eigenlijk zou je dan al je vrienden en bekenden moeten uitnodigen om daar vervolgens iets over te vertellen. Want ja, dat deed Levi ook. Volg mij, stond op, volgde hem. en bereid een grote maaltijd. Hij wilde dan al zijn vrienden doorgeven. Dus na de viering van het avondmaal van morgen, dan heb je iets te vieren hier in de kerk en dan kom je thuis. En dan zou je dat met je man, met je vrouw, met je kinderen, met mensen die je daar treft, of met andere collega's, vrienden en bekenden, moeten delen. Hoort wat mijn God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest, dan zou je het gewoon moeten delen met die ander. Daar hoef je niet voor te schamen, daar hoef je ook niet voor in je schulp te kruipen, maar dat mag je gewoon uitbundig vertellen. Maar misschien hebt u dat al gedaan. Als wij iets beleefden, iets ontvangen hebben, iets geloven, iets mogen geloven, veel mogen geloven, dan is er alle reden om dat uitbundig te vertellen. Jongeren doen dat wel. Er zijn jongeren, ook in ons midden, die op de een of andere wijze iets meemaakten en tot geloof kwamen, belijdenis deden, en daar op hun manier toch heel vrijmoedig over spraken en spreken. En via de sociale media of via contacten op school of een andere instelling heb je dan vrienden en vriendinnen en daar deel je soms heel veel dingen mee die je misschien thuis nog niet vertelde en in de gemeente ook niet kwijt kunt, maar die je wel kwijt kunt aan die medescholier en die medestudent. Want die hebben daar blijkbaar wel een antenne voor. En met hen heb je dan een hele goede band. En beleef je iets samen. Je viert het op die manier. Mooi is dat gebeurt. En jammer is dat het dan daar wel gebeurt. En dat er blijkbaar onder ons soms wat remmingen zijn. Of het niet begrepen wordt. Een Bijbelkring kan soms heel stil zijn en stil blijven. Kerkraadsvergadering, commissievergadering. De een kijkt de ander wat aan en je wacht op het antwoord van de ander of een reactie van deze of gene. Terwijl je eigenlijk toch wel iets zou moeten vertellen wat God aan je ziel deed. Wat God je heeft laten ondervinden, wat je beleefd heeft. Er is eigenlijk wel wat te vieren, maar voorlopig ben je nog aan het vasten. Strakke gezichten. Ze moeten mijn mond niet openbreken. Nee, dat vertel ik niet aan deze en gene. Want wie weet wat ze ermee doen. Nou, Levi, hij nodigt zijn medevrienden uit, tollenaars en andere zondaren. En hij laat ze delen in de gemeenschap met de Heer Jezus Christus. Heel uitbundig. Wat we ontvangen hebben in het geloof, daar mogen we ook van genieten. Dat mag ook gevierd worden. Dan hoef je even, als die bruidegom zo dichtbij je is, niet te vasten. Dat nieuwe leven, dat mag op de een of andere manier bruisen. Dat mag zichtbaar worden. Nou ja, denken die fariseeën, het is wat al te uitbundig. Waarom vasten ze niet? Ze eten en ze drinken en ze doen net alsof er niks aan de hand is, alsof er geen zonden zijn en zo. En of het allemaal maar vanzelf gaat. De fariseeën hebben zo hun bezwaren. Ze willen graag remmen. En omdat de Heer Jezus die houding van die fariseeën en schriftgeleerden helemaal doorziet, net als van Simon de fariseer, vertelt hij 3 korte gelijkenissen. Hoe moet je nou omgaan met dat geloof, met dat leven van het geloof? Hoe moet je dat nou beleven? Hoe mag je dat beleven? Hoe moet je dat nou uitdragen? Hoe ziet dat nieuwe leven van Jezus volgen er nu uit? 3 gelijkenissen. De eerste gelijkenis die Jezus vertelt gaat over een nieuwe lap op een oud kleed. Niemand zet een nieuwe lap op een oud kleed. Dat heet verstellen. Vroeger werden kleren versteld. Als er een gat in je broek zat of zo, dan pakte je moeder een stukje lap van een andere soort. En dat werd uitgeknipt en erop genaaid en dan was je broek weer dicht. Tegenwoordig kun je gewoon kleding kopen met gaten, maar dat is dan de mode. Maar vroeger moest dat gestopt worden, versteld worden. En dan zette je een goed stuk van een goede lap op een oude broek of zo. Niemand zet een nieuwe lap op een oud kleed, zegt de Heer Jezus. Waarom niet? Waarom gaat dat niet goed? Nou ja, dat oude kleed is een beetje verteerd en verweerd. En die nieuwe lap is nog vers, is nog sterk. En als je dat aan elkaar hecht, dan gaat het scheuren. En uiteindelijk lost dat helemaal niets op. En bovendien, als je een nieuwe lap op een oud kleed zet, dan ga je die nieuwe lap dus kapot knippen. En dan bederf je dat nieuwe kleed. En daarmee bedoelt de Heer Jezus te zeggen, je kunt het leven niet, als je tot geloof komt, oplappen. Niet door hier en daar een likje verf, hier en daar een stukje nieuw katoen, hier en daar een nieuwe lap op een oud kleedje. Je kunt het niet oplappen. Hier een likje en daar een woordje en hier nog wat. En die fariseeën, die schriftgeleerden, die proberen op de een of andere manier door allerlei regeltjes en wetjes en allerlei ditjes en datjes hun leven vormelijk op te knappen en dan kunnen ze tevoorschijn komen. Maar dan blijft dat oude nog intact en het wordt een beetje opgelapt. Nee, zegt de Heer Jezus, zo gaat het niet in het Koninkrijk van God. In het Koninkrijk van God wordt een tollenaar totaal anders, totaal nieuw. Geen nieuwe lap op een oud kleed. Dat is niet goed, want dan gaat het een en het ander scheuren en het wordt toch weer verteerd. Tweede gelijkenis. Je doet ook geen nieuwe wijn in een oude leren zak. Vroeger werd wijn in die dagen bewaard in een leren zak van een dier, een huid gemaakt. Een klein dier werd gevild en de huid werd dan daaraf gehaald, werd gelooid en openingen werden dichtgemaakt. En dan had men een zak, een leren zak waarin men dan wijn bewaarde. Een nieuwe leren zak voor nieuwe wijn. Maar, zegt de Heer Jezus, je doet geen nieuwe wijn in een oude zak. Want die oude zak is na jaren misschien wat verweerd. Er komen wat scheurtjes in, die is oud, die is stug geworden. En als er dan nieuwe, bruisende wijn in komt, dan gaat die oude zak scheuren. Nee, nieuwe wijn moet ook in nieuwe leren zakken. Dat is zo totaal anders, dat kun je niet op die manier vangen. En op de een of andere manier bewaren. Nieuwe wijn moet in nieuwe leren zakken, want dat nieuwe leven, dat is tintelen, dat is sprankelend, dat is bruisend. En daar horen dan ook weer nieuwe vormen bij. Geen nieuwe wijn in oude leren zakken. En de derde gelijkenis, ja, zeggen sommigen, de oude wijn is beter. Dat horen we ook wel eens zeggen, vroeger was alles beter. Vroeger. Ik was ooit predikant in Uddel, kleine gemeente op de Veluwe, eerste gemeente. En daar was de kerkgang best wel goed. En als men het dan zei over, ja, vroeger in Elspeet, want daar hoorde Uddel bij, daar was het allemaal toch wel beter. Nou, geloof het maar, ongetwijfeld zullen er veel dingen zijn die beter waren, maar toen men in Elspeet naar de kerk ging, ging men één keer per zondag. Want het was een hele grote afstand, 's morgens de mannen, 's avonds de vrouwen met de kinderen. Twee keer kerkgang was er ook niet bij. Kerken zaten wel vol, maar die kerken waren gewoon te klein. En toen later, ja, vroeger was alles beter. Nou, in onze dagen toen was de kerkgang zeker niet minder. Dus we moeten niet zeggen, vroeger was alles beter, vroeger was alles degelijker, was alles als geloviger en was iedereen, vroeger ging het ook vaak mis. Oude wijn is beter. Jezus is in Kana in de bruiloft en de wijn is op. U kent het verhaal, we hebben het gelezen. En als dan de feestvreugde weg is en het feest loopt spaak, dan komt de Heer Jezus en zegt, vul die watervaten met water, breng het naar de ceremoniemeester en dan blijkt het wijn te zijn. En dan niet meer de oude wijn, maar de allerbeste wijn heeft Jezus voor het laatst bewaard. Als Jezus er aan te pas komt, als Jezus de feestvreugde terugbrengt, ja, dan is het ongekend. Die nieuwe wijn is van een ongekende kwaliteit. Het leven van Levi na zijn roeping, het volgen van de Jezus, is van een ongekende kwaliteit. Je kunt het niet oplappen, je kunt het niet in oude zakken vasthouden en bewaren. Die oude wijn is niet per definitie beter. Het volgen van Jezus en zijn werk door de geest in je, dat is dat nieuwe, tintelende, bruisende leven. En daar moet je nieuwe vormen voor scheppen. Samengevat, als je naar die fariseeën en die schriftgeleerden kijkt, dan zijn dat mensen die in een kramp schieten. Die godsdienst van hen, van vasten en regeltjes, op de letter letten en met het vingertje, dat hele leven, dat leeft niet. Ze zijn in een kramp geschoten. En Levi, die staat in de vrijheid van het kindschap Gods. Hij staat in de gemeenschap met Christus. In de volle vrijheid van het geloof. En hij geniet ervan. En Jezus met hem. En Jezus laat al de zijnen met hem er ook van genieten. Ze zijn vrienden van de bruidegom. Ze zijn de bruid. Ze zijn degene die bij de bruidegom horen. En zij verblijden zich terwijl de bruidegom bij hen is. Er zijn van die momenten dat je de dingen van het heil mag delen, moet delen en er met volle teugen van mag genieten. Niet oplappen, maar met volle teugen ervan genieten en ervan drinken. Een bruiloftskleed, een nieuw kleed, een bruiloftskleed. Nieuwe wijn, de allerbeste wijn. Leven vanuit de volheid van het evangelie. Dus, bruiloftsgasten, allen die de Heer Jezus Christus volgen in het geloof, die genieten. En Jezus zegt, geniet ervan. Even hoef je niet te vasten. Er komt nog wel een tijd dat het moeilijker wordt, maar nu mag je er op dit hoogtepunt van genieten. We zijn het allemaal niet zo gewend. Om zo uitbundig te zijn in het geloof, bij het avondmaal, in de gebeden en door de Heilige Geest. Maar als die geest gaat werken in het geloof, met avondmaal, in het gebed, dan gaat er even iets stralen. Dan mag je er even iets van genieten. En dan geeft het ook echte rust. En hij zal u rust geven. Gemeente, ik sluit af met vier dingen. De viering van het avondmaal is achter de rug en wij mogen verder. We hebben de wet van God gehoord als een leefregel voor het leven van de dankbaarheid. En hoe ziet dat leven van de dankbaarheid er nu uit? Hoe anders is dat leven nu? Hoe anders? Wij worden niet opgeroepen om ons leven op te lappen. Dat is veel te weinig. Vroeg of laat gaat het toch scheuren. Dat hou je toch niet. Je kunt je leven niet oplappen. Hier een lik en daar een stik. Oplappen helpt niet. Terugverlangen naar het oude. Oude vormen, oude zakken. Och, op zichzelf is dat ook geen garantie. Nieuwe wijn, niet in oude zakken. En dat het vroeger allemaal beter was. Vroeger kneep men ook de kat in het donker. Maar hoe dan wel anders? Vier dingen. Waar gaat het om bij de Heer Jezus in deze geschiedenis? We gaan het over in het leven van de dankbaarheid. In de eerste plaats dat de Heer Jezus, en daarin is hij heel helder en heel duidelijk, zowel tegenover Levi als tegenover de Farizeeën zegt dat hij gekomen is om zondaren te roepen tot bekering. Dus dat leven van het geloof, dat leven in de navolging, dat leven in de dankbaarheid, dat is een leven van dagelijkse bekering. En dat woord moeten we niet wegpoetsen en die zaken moeten we niet wegpoetsen. U en ik, wij met z'n allen en ieder persoonlijk, we hebben gewoon elke dag na de viering van het avondmaal verandering nodig. Bekering. Wij worden geroepen. Levi is daarmee begonnen. Het is in zijn leven begonnen. En dat zal in zijn leven doorgaan. Het is een leven van bekering. We zijn geroepen tot bekering. En denk nou niet dat de Heer Jezus mensen die aan de avondmaal zijn geweest en zeggen te geloven spaart als het gaat om bekering. Zij die tot geloof gekomen zijn moeten elke dag weer opnieuw bekeerd worden. Het gaat dus ergens over. Dat is het eerste. Hoe anders? Het gaat vanaf nu in ons leven ook weer steeds weer over geroepen zijn tot bekering. Het tweede is dat als je in de dankbaarheid leeft en bij die bruidegom hoort, dan leidt dat ook ergens toe. Dat wordt ook zichtbaar, heel concreet. En dan noem ik eventjes die andere tollenaar, Zacchaeus. Toen de Heer Jezus hem uit de boom riep en Jezus zich uitnodigde bij hem, had hij met Zacchaeus een gesprek. We weten daar niet van, dat was onder vier ogen, achter gesloten deuren. Maar als hij daar naar buiten komt, dan zegt hij, de helft van mijn goederen geef ik aan de armen. En als ik iets gestolen heb, geef ik vierdubbel terug. De mensen in de omgeving van Zacchaeus wisten niet wat er was gebeurd. Zo hadden ze hem nooit gekend. Maar nu hebben Jezus geweest, nu leidt het ook ergens toe. En zijn leven veranderde totaal. En hij werd een dienaar van het evangelie. Een dienaar van de Heer Jezus. In het uitdelen. Het leiden ergens toe. Dus we worden opgeroepen tot bekering. Maar dat is ook heel concreet. Dat is het tweede. Het leidt ergens toe. En je man, je vrouw, je kinderen, je ouders, de gemeenteleden, je buren en bekenden, je collega's, die zullen dus op de een of andere manier merken, er valt iets goed te maken met deze of gene. Wat kom je doen? Nou ja, kijk, ik heb altijd nog wat en dat moet ik eigenlijk goed maken. Dus zo toen die woorden, toen dat feit, en dat zit me nog steeds niet lekker, dat moet ik toch eigenlijk wel goed maken. En daarvoor kom ik even bij je terug. Oh, ik was te lang vergeten. Ja, ik niet. Het zat altijd toch een beetje te wroeten. Maar nu ik de Heer Jezus Christus wil volgen, nu zegt de Heer Jezus mij dat ik het goed moet maken met deze en gene die ik iets tekort gedaan heb. Het leidt ergens toe. We worden geroepen tot bekering. Het is heel concreet in bepaalde feiten. Daar hoef je geen ouderling voor te zijn om iemand te sturen. Of daar hoef je niet een bepaalde aanduiding voor te hebben of aanwijzing, moet je gewoon in praktijk brengen. Jij, u, persoonlijk, tegenover deze of gene. Het leidt ergens toe. Het derde, hoe ziet dat leven van de dankbaarheid eruit? De Heer Jezus die geeft door deze dingen een doodsteek aan uiterlijke vroomheid. Wij denken soms dat we met uiterlijke dingen een heel eind komen. Nou ja, kijk, het zal niet allemaal kloppen, maar ik heb in ieder geval bepaalde vormen nog wel. En op een bepaalde manier is alles nog keurig. Als je op zaterdag over de Veluwe reed, door de gemeente reed, dan waren alle erfjes keurig geharkt. Ze zijn zuinig erop en ze zijn netjes erop. Keurig verzorgd, tegenwoordig is het geen harken meer, maar anders. Maar het ziet er altijd zo perfect uit. Juist als het zondag wordt, dan was alles keurig. Nou, dat is een beeld. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het achter die gevels en in de harten van die mensen altijd even keurig geharkt was. Aan de buitenkant kunnen wij ook naar vele mensen zo keurig eruit zien. Niks op aan te merken. Die fariseeën en die schriftgeleerden, ze waren zo vroom. Ze waren vromer dan de Heer Jezus zelf vroeg. Ze deden meer aan vasten dan Jezus hen van hen eiste. Maar de Heer Jezus prikte doorheen. Hun hart hield zich verre van hem. En met dit gebeuren, met die gelijkenissen, prikt hij door hun uiterlijke vroomheid heen. Dat is het derde. Geroepen tot bekering, het leidt ergens toe. De doodsteek aan onze uiterlijke vroomheden. En het vierde is, dat leven met de Heer Jezus Christus is wel een gistingsproces. Het gaat over wijn in de geschiedenis in Cana en ook in die ene gelijkenis die de Heer Jezus vertelt. Het gaat over wijn in nieuwe wijn en nieuwe leren zakken. Wijn, hè, als het ontstaat, druiven worden geplukt, gepest, dat sap dat gaat gisten. En van lieverlee ontstaat dan een lekkere wijn, dat heeft een jaar nodig, dat heeft twee jaar nodig. Bepaalde wijnen hebben een bepaald rijpingsproces nodig. Dat is een vorm van gisten, kan ik niet allemaal uitleggen, maar iedereen snapt dat. En dan op den duur is er een heerlijke wijn. Het leven van het geloof is een heel lang gistingsproces. Een proces van veredeling. En het wordt steeds beter, ja voor je gevoel misschien niet, maar in de ogen van God en door zijn geest wel, steeds meer wordt het veredeld. Totdat de bruiloft van het lam er is. Totdat de bruiloftsklederen aankunnen en er tot in eeuwigheid gezongen kan worden, genoten kan worden, gegeten kan worden in de bruiloft van het lam. Het is een heel langdurig gistingsproces. Veredelingsproces. Het leven van het geloof. Waarom vasten uw discipelen niet? Terwijl de bruidegom bij hen is, hoeven bruiloftsgasten niet te vasten. Zij mogen even vieren, er even van genieten. Op mijn tijd. En dan komt er wel een moment dat ze wel vasten, maar het gaat uiteindelijk op die eeuwige bruiloft aan. Amen. samen bidden, dan willen wij voorbidden doen voor de zieken. En we denken bijzonder aan Koen Franken, die nu in het ziekenhuis ligt in Leiden, in het Alreine ziekenhuis. En daar wacht op een open hartoperatie in het Academisch Ziekenhuis in Amsterdam. Wij willen ook voorbidden doen en danken met Florian en Mariska voor de geboorte van Levi. Wij denken uiteraard ook aan de vele vluchtelingen en alle problemen die dat met zich meebrengt. Alle dingen die we daarvan zien, van ouders en kinderen. En wij willen verder uiteraard ook bidden voor de dingen rondom het beroepingswerk. We zullen samen bidden. Heere onze God, als uw geest bezit neemt van onze tong en ons drijft, dan horen wij andere dingen. Dan worden zondaren genodigd. Dan wordt er iets gevierd. Dan wordt er iets gezegd, beleden. Dan wordt er iets gezongen. Dan krijgt het leven een hele andere tint. Een hele andere glans. Een hele andere schittering. Dan is het niet langer dof van vroomheid. Maar dan is het schitterend helder, blinkend als kristal. Dan is het vreugdevol. Dan geeft het ook echt rust. Dan verheugt het hart en wordt u verheerlijkt. Dan kunnen wij er moed uit putten. En dan kunnen wij weer verder, ook als er momenten komen van strijd en lijden, dat er wel gevast moet worden. Maar u gunt ons die momenten van vreugde, van blijdschap, van kracht door het geloof. Wij danken u voor het voorrecht dat we dat mogen beleven. In kerkdiensten, in diensten van het sacrament van het avondmaal, van de doop. Wij danken u dat we dat mogen beleven. Daar zorgt u voor door uw Heilige Geest. Geef ons ook allen en ieder persoonlijk daardoor moed en krachten om ook weer de week in te kunnen. Wat ons dan ook zal overkomen. Wat ons dan ook te wachten staat. Ga met ons mee. En leid ons in alle dingen. Wij bidden samen in bijzonder voor Koen Franken. Nu hij opgenomen is in zorgelijke omstandigheden. En in het ziekenhuis moet wachten tot een open hartoperatie mogelijk is. Sterk hem in deze moeilijke dagen. Help hem door en geef wijsheid en kunde en kennis aan artsen en verpleegkundigen en anderen die erbij betrokken zijn om te opereren, zodat die operatie tot een goed einde gebracht kan worden en tot zegen zal zijn voor hem. Hun leven is zo kwetsbaar geworden, ook dat van zijn vrouw en nu ook van hen samen. Wilt u hen doorhelpen, moed en krachten geven, juist ook in het geloof. En u doet op het gebed van de gemeente wonderen. Geef ook een biddende muur rondom. We bidden tegelijkertijd voor anderen die ziek zijn, korter of langer, zorg kenden, misschien verborgen. Sommigen ook chronisch, soms ook jarenlang. Geef krachten, geef genade om te volharden, juist ook in het geloof. Wij danken u samen met Florianne en Mariska dat zij een zoon mochten ontvangen en dat u alle dingen goed gemaakt hebt. Na een operatie geeft u voorspoedig herstel en mochten zij samen thuiskomen. Geef nieuwe krachten, geef gezondheid en heel veel van uw geest om ook deze kleine op te voeden in de dingen van uw koninkrijk en groot te brengen zoals dat nodig is. Heer, wij bidden u voor Roelien Spierenburg, die vertrokken is naar Engeland om 10 maanden daar au pair te zijn. Wees haar ook in die eenzaamheid, in deze opdracht, in dit werk, een God van nabij. Dat bidden we ook voor Hilde Marie, die voor bijna 4 maanden in Milaan studeert. Zegen hen, ook als er velen rondom hen ontbreken, houd ze vast en leid ze verder van dag tot dag. We bidden u voor de gemeente, voor de kerkraad, in deze weken en maanden waarin het beroepingswerk ter hand genomen is. Geef heel veel gebed. Geef heel veel liefde. Geef heel veel geloof om het een en het ander tot een goed einde te brengen. Er zijn verantwoordelijkheden bij ouderen, bij jongeren gelegd. En er ligt de verantwoordelijkheid bij de kerkraad. Heer, wilt u wijsheid geven en heel veel geloof schenken. En als u gebeden geeft, wilt u dan die gebeden verhoren naar uw wil, zodat zij verblijdt, zodat de gemeente verblijd wordt met een nieuwe dienaar van het evangelie, waardoor de gemeente ook weer gewijd kan worden in de grazige weiden van het woord. En verder kan gebouwd worden in het geloof. Daar is heel veel gebed voor nodig, daar is heel veel geloof voor nodig. Geef ons dat en verblijd ons in die weg met uw daden en wilt u heel spoedig de lege plaats weer vervullen. Niettemin gaat u door van dag tot dag. U gebruikt andere mensen, u gebruikt allerlei middelen. Geef dat we met z'n allen, groot en klein, onze taken zullen verstaan, onze roeping zullen verstaan om er te zijn op de post die wij kunnen innemen. Gedenk zo de gemeente, gedenk zo uw kerk, wereldwijd, ook waar zending bedreven wordt, waar diaconale projecten zijn. Wij denken aan het werk in Congo. Zegen het werk wat gedaan is en wat gedaan wordt, ook bij voorduur. En zegen ook het zendingswerk in China, het diaconale werk onder mensen die in grote nood verkeren, die allerlei problemen kennen. Geef dat juist het christendom, het geloof in u, Heer Jezus Christus, voor een wending mag zorgen. Want dat is tot heil van menig een. Getrouwe Heere, genadige God, wees bij ons deze avond. Breng ons veilig thuis. Geef een goede avondmaal zondag thuis met de onzen. Geef dat er momenten zijn om erover te spreken, of nu of in de komende week, met vrienden en bekenden, met ouders of met kinderen, met degenen die ons lief zijn, tot opbouw van het geloofsleven, tot versterking van het geloof en tot eer en verheerlijking van uw grote naam. De wereld rondom is in grote nood en we bidden u voor die vele vluchtelingen. Hartverscheurende beelden treffen ons. In Griekenland, op Kos, maar ook in Hongarije, in Duitsland, aan de stranden waar lichamen aanspoelen van vaders en moeders en van kinderen. En blijkbaar zijn die beelden en is het beeld van een kind een beeld wat diep ingegrift ligt in het geheugen en op ons netvlies staat, wat we maar niet zullen kunnen vergeten en wat velen in beweging bracht en in beweging brengt. De nood is hoog. O Heer, wilt u de vreemdeling in ons midden ons op onze weg brengen, zodat wij die niet over het hoofd zien, maar die een welkom zullen bereiden. De vreemdeling die in nood is, die in angst is, die van alles is losgemaakt. O Heer, wilt u die barmhartigheid ons schenken om op die wijze naaste te zijn voor allen die u op onze weg brengt. Zegen de leiders van de volkeren om goede beslissingen te nemen, wijzen daar ook in de weg. En als er tegenstand is, als er ook economische tegenstand is, als het gaat om allerlei dingen die wij zo graag willen vasthouden, geef dat we het los kunnen laten om die nood, samen die nood op te lossen. En waar die nood is, in landen waar oorlog is, burgeroorlog woedt, wilt u ook daar harten neigen tot de vrede. Getrouwe Heere, genadige God, we leggen dit samen voor u neer. Wilt u zich over ons ontfermen, wilt u in Christus Jezus onze dank aannemen, hoor ons in Jezus' naam. Amen. De slotzang is uit Psalm 108, de versen 1 en 2. Psalm 108, het eerste en tweede vers. Direct nog een moment verder zingen. Hartelijk welkom. Ga nu heen in vrede en draag met u de zegen des Heren. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.